Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in één jaar, waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Heilige Schrift te lezen. Vandaag zijn wij dag 177 en lezen wij het tweede boek Koningen hoofdstuk 9, Hosea hoofdstukken 11 tot en met 14 en Psalm 109. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitgezonden afleveringen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Het Verdeeld Koninkrijk. En dat voor nog ongeveer een week. Vandaag lezen wij hoe Jehu koning wordt over Israël. En dat in het boek, het tweede boek Koningen. Wij lezen ook de laatste hoofdstukken uit de profeet Hosea. En morgen beginnen wij dan aan een van de andere kleine profeten, de profeet Amos. Wij lezen ook Psalm 109. Maar eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 9. De opstand van Jehu. Nu ontbood de profeet Elisa iemand van het profetengilde en zei tegen hem: Doe uw gordel om en ga met deze kruik olie naar Ramoth in Gilead. Daar aangekomen moet u Jehu opzoeken, de zoon van Josafat, de zoon van Nimsi. Ga naar hem toe, roep hem uit, de kring van zijn kameraden, en neem hem mee naar een afgezonderd vertrek. Neem dan de kruik met olie, giet die uit over zijn hoofd en zeg: Zo spreekt de Heer, ik zalf u tot koning van Israël. Doe dan de deur open en maak dat u wegkomt. De jonge profeet ging dus naar Ramoth in Gilead. Toen hij daar aankwam, hielden de legeroversten juist zitting. Hij zei: Overste, ik heb een boodschap voor u. Jehu vroeg: Voor wie van ons? Hij antwoordde: Voor uzelf, overste. Jehu stond op, ging naar binnen en daar goot de profeet de olie uit over het hoofd van Jehu en zei tegen hem: Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik zalf u tot koning over Israël, het volk van de Heer. U moet het huis van Achab, uw heer, uitroeien, want ik wil het bloed van mijn dienaren, de profeten, en dat van al de dienaren van de Heer wreken op Izebel. Heel het huis van Achab zal verdwijnen. Alle mannelijke personen in het huis van Achab, van hoog tot laag, zal ik in Israël verdelgen. En met het huis van Achab zal ik hetzelfde doen als met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met dat van Baesa, de zoon van Achia. De honden zullen Izebel verslinden op het akkerland van Jezreel, en niemand zal haar begraven. Toen deed hij de deur open en maakte dat hij wegkwam. Toen Jehu bij de dienaren van zijn heer terugkwam, vroeg men hem: alles rustig? Wat moest die idioot van u hebben? Hij antwoordde hun: u kent die lieden en hun gepraat toch? Maar zij hielden aan: geen uitvluchten, vertel op. Toen zei Jehu: dit en dat heeft hij mij verteld. Hij zei: zo spreekt de Heer, ik zalf u tot koning over Israël. Onmiddellijk namen zij allen hun mantel en spreidden die op de treden van de trap voor hem uit. Zij bliezen de bazuin en riepen: Jehu is koning. Jehu, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimsi, stond dus op tegen Joram, die toen met heel het leger van Israël Ramoth in Gilead trachtte te verdedigen tegen Hazael, de koning van Aram, en naar huis was gegaan om te herstellen van de wonden die de Arameërs hem hadden toegebracht. En Jehu sprak: als u er zo over denkt, zorg dan dat niemand uit de stad ontsnapt, om het in Israël te gaan melden. Dood van Joram en Achazia. Toen stapte Jehu in zijn wagen en reed naar Israël, waar Joram ziek lag en koning Achazia van Juda bij hem op bezoek was. De wacht op de toren van Israël zag het eskadron van Jehu aankomen en meldde het. Joram zei: neem een ruiter, stuur hem hun tegemoet en laat vragen of alles in orde is. De ruiter reed dus Jehu tegemoet en zei: de koning vraagt of alles in orde is. Jehu antwoordde: wat hebt u ermee te maken of alles in orde is? Rijd maar achter mij aan. Nu meldde de wacht: de bode heeft hen bereikt, maar keert niet terug. Toen stuurde Joram een tweede ruiter. Toen deze bij hem kwam, zei hij: de koning vraagt of alles in orde is. Jehu antwoordde: wat gaat u dat aan? Rijd maar achter mij aan. En de wacht meldde: hij heeft hen bereikt, maar keert niet terug. Maar de manier van rijden doet denken aan Jehu, de zoon van Nimsi. Hij rijdt als een waanzinnige. Toen beval Joram: inspannen. Toen de wagen ingespannen was, reden koning Joram van Israël en koning Achazia van Juda de stad uit, Jehu tegemoet, ieder in zijn wagen. Zij bereikten hem bij de akker van Naboth, de Jizreëliet. Zodra Joram Jehu zag, vroeg hij: Jehu, is alles in orde? Hij antwoordde: hoe kan alles in orde zijn, zolang de ontucht van uw moeder Isabel en al haar toverkunsten voortduren? Daarop wendde Joram de teugel, vluchtte weg en riep Achazia toe: verraad Achazia! Maar Jehu richtte zijn boog en trof Joram tussen de schouders. De pijl doorboorde zijn hart en hij zakte op zijn wagen in elkaar. Vervolgens zei Jehu tegen Bidkar, zijn adjudant: pak hem op en gooi hem op het stuk land van Naboth, de Jizreëliet. Want u zult zich nog wel herinneren hoe wij samen, zij aan zij, achter zijn vader Achab reden. Toen heeft de Heer verkondigd: ik heb gisteravond het bloed van Naboth en dat van zijn zonen gezien. Ik zal het u op deze eigen akker betaald zetten, zo spreekt de Heer. Pak hem dus op en gooi hem op die akker, naar het woord van de Heer. Toen Achazia, de koning van Juda, dit gezien had, vluchtte hij weg in de richting van Bet-Hagan. Maar Jehu ging hem achterna en riep: sla hem neer! En zij troffen hem, terwijl hij in zijn wagen de helling van Gur bij Jibleam opreed. Wel kon hij nog naar Michido vluchten, maar daar stierf hij. Zijn dienaren brachten hem over naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn eigen graf, bij zijn vaderen in de Davidstad. In het 11e regeringsjaar van Joram, de zoon van Achab, was Achazia koning van Juda geworden. Dood van Isabel. Jehu ging naar Israël. Zodra Isabel dit hoorde, zette zij haar ogen aan, maakte haar kapsel op en ging aan het venster staan kijken. Toen Jehu de poort binnenkwam, riep zij: is alles in orde, Zimri? Is alles in orde, moordenaar van je heer? Hij keek omhoog naar het venster en riep: wie staat er aan mijn kant? Wie? En toen twee of drie hovelingen in zijn richting keken, riep hij: "Gooi haar naar beneden." En zij wierpen haar naar beneden. Haar bloed spatte op tegen de muur en tegen de paarden die haar vertrapten. Toen ging hij de stad in, at en dronk en zei: "Ga eens kijken naar dat vervloekte schepsel en begraaf haar. Zij is tenslotte een koningsdochter." Ze gingen weg om haar te begraven, maar vonden van haar alleen maar de schedel, de voeten en de handen. Zij kwamen terug en vertelden het hem, waarop hij zei: "Dat is wat de Heer door zijn dienaar Elia de Tisbiet voorzegd heeft. Op het akkerland van Jezreel zullen de honden het vlees van Isabel verslinden, en het lijk van Isabel zal als mest op het land zijn, op het akkerland van Jezreel, zodat men niet zal kunnen zeggen: hier ligt Isabel." Hosea hoofdstuk 11. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Israël nog jong was, kreeg ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe ik hem ook riep, zij liepen van mij weg. Zij brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor de godenbeelden. En dat terwijl ik toch degene ben die Ephraim heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft genomen. Zij echter wilden maar niet weten dat ik het was die hen beschermde. Met zachte leidsels heb ik hen gemend, met teugels van liefde. Ik was voor hen als degenen die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt. Ik gaf hem zijn voedsel. Moet hij dan niet terugkeren naar Egypte en zal Assur niet zijn koning worden, nu zij weigeren zich te bekeren? Het zwaard zal rondgaan in hun steden, het zal hun grendels breken en het zal hen verslinden om wat zij van plan waren. Mijn volk geeft zich over aan zijn ontrouw voor mij. Zij roepen Baal weer aan, allemaal samen. Maar die zal hen niet oprichten. Hoe zou ik u echter kunnen opgeven, Ephraim, u kunnen uitleveren, Israël? Hoe zou ik u kunnen opgeven, alsof u Adma bent, of met u kunnen doen zoals met Seboïm? Mijn hart slaat over, heel mijn binnenste wordt week. Nee, ik zal mijn vlammende woede toch niet koelen, Ephraim niet opnieuw te gronde richten, want ik ben God, ik ben geen mens, ik ben de Heilige in uw midden. Ik laat mij niet gaan in mijn toren. Zij zullen achter de Heer aangaan. Als een leeuw zal hij brullen. Als hij brult, zullen de zonen bevend van de zeekant komen. Bevend komen zij uit Egypte. Als vogels uit het land van Assur, als duiven. Ik vestig hen weer in hun tehuis. Godspraak van de Heer. Hoofdstuk 12. De hand van een profeet hoede Israël. Met leugen heeft Ephraim mij omgeven, en het huis van Israël omgaf mij met bedrog. Juda doolt nog rond met El, en blijft de heiligen van El trouw. Ephraim laat zich in met de wind, zit de oostenwind na, de hele dag. Het stapelt leugen op leugen en geweld op geweld. Met Assur sluiten zij een verbond, en naar Egypte wordt olie gebracht. De Heer heeft een aanklacht tegen Juda, om van Jacob rekenschap te vragen voor zijn gedragingen. Naar zijn daden zal hij hem vergelden. In de moederschoot heeft hij zijn broer bedrogen. Man geworden vocht hij met God. Hij vocht met een engel, en hij overwon. Schreiend vroeg hij hem toen om een gunst. In Bethel ontmoette hij God, en daar sprak hij met hem. Hij, de Heer, de God van de machten, Heer is zijn naam. Keer terug naar uw God. Houd u aan liefde en rechtvaardigheid, en blijf altijd op uw God vertrouwen. Kanaan houdt een vervalste weegschaal in zijn hand. Het is belust op bedrog. En Ephraim zegt, al ben ik rijk geworden en al heb ik rijkdom opgedaan, met al die winst maakte ik geen schulden, waarin iemand zonde kan zien. Maar ik ben de Heer uw God, al sinds Egypte, en opnieuw zal ik u in tenten laten wonen, zoals in de dagen van ontmoeting. Ik zal tot de profeten spreken, ik zal de visioenen talrijk maken en gelijkenissen leggen in de mond van de profeten. Gilead met al zijn boze macht is enkel nietigheid geworden. Ondanks al de stierenoffers in Gilgal zijn hun altaren als hopen steen geworden, die bij de voren van de akkers liggen. Jacob vluchtte naar de vlakte van Aram. Israël ging dienen om de hand van hun vrouw. Om de hand van een vrouw hoedde hij het vee. Maar door een profeet heeft de Heer Israël uit Egypte geleid. Door een profeet werd Israël gehoed. Ephraim heeft zijn Heer bitter beledigd. Maar deze vraagt hem rekenschap van zijn bloedschuld en vergeldt hem zijn smaad. Hoofdstuk 13. Ik ben uw helper. Waar Ephraim sprak, was schrik. Hoog was zijn aanzien in Israël. Maar hij maakte zich schuldig aan de verering van Baal. Daaraan ging hij te gronde. Toch blijven zij maar zondigen. Zij hebben gegoten beelden gemaakt. Van hun zilver maakten zij afgodsbeelden naar hun eigen smaak. Allemaal werk van ambachtsvolk. Daaraan wijden zij mijn offers. Zij, mensen die stierenbeelden kussen. Daarom zullen zij worden als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg op de dag verdwijnt, als kaf dat wegwaait van de dorsvloer, als rook uit een luchtgat. Want ik ben de Heer uw God, al sinds Egypte. Naast mij zult u geen God erkennen. Er is geen andere redder dan ik. Ik was het, die u in de woestijn als de mijne gekend heb, in dat verschroeide land. Zo goed was hun weidegrond, dat zij verzadigd werden. Maar toen zij verzadigd waren, werd hun hart hoogmoedig. Zo zijn zij mij vergeten. Ik ben voor hen als een leeuw geworden. Ik loer als een panter langs de weg. Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is. En ik rijd hun borstkas open. Als een leeuwin verslind ik hen. Zij worden door wilde beesten verscheurd. Het is uw ondergang, Israël, terwijl ik toch uw helper ben. Waar blijft dan uw koning die u zal redden, met al uw beschermers en rechters, degenen over wie u gezegd hebt? Geef mij een koning en leiders. Kwaad gaf ik u een koning. Woedend nam ik hem terug. De schuld van Ephraim is gebundeld. Zijn zonden liggen opgeborgen. Als de barensweeën van hem komen, dan blijkt hij een onwijs kind te zijn. Wanneer het zijn tijd is, vertoont hij zich niet in de opening van de moederschoot. Zou ik hen dan bevrijden uit de macht van het dodenrijk? Zou ik hen vrijkopen van de dood? Dood, waar blijft uw pest? Dodenrijk, waar uw verderf? Mijn ogen kennen geen mededogen. Terwijl hij tussen het riet gedijt, komt de oostenwind aan, de adem van de Heer, opstekend uit de woestijn. Dan verdroogt zijn bron. Dan geeft zijn wel geen water meer. Dan komt degene die zijn schatten rooft en al zijn kostbaarheden weghaalt. Hoofdstuk 14. Samaria moet voor zijn schuld boeten, omdat het opstandig is tegen zijn God. Zij zullen omkomen door het zwaard. Hun zuigelingen worden te pletter geslagen. Hun zwangere vrouwen opengereten. Ik wil zijn als de dauw. Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God, want over uw schuld bent u gestruikeld. Kom met uw woorden als gave, bekeer u tot de Heer en zeg hem: U vergeeft toch alle schuld, aanvaard ook onze goede wil. Wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Assuur kan ons niet redden. Wij zullen niet op paarden rijden. En tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer, onze God. Bij u vindt de wees immers ontferming. Ik wil hen van hun ontrouw genezen en hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik wil voor Israël zijn als de dauw. Als een lelie zal hij gaan bloeien en hij zal wortels schieten als op de Libanon. Zijn scheuten lopen uit, zijn luister evenaart die van de olijfboom, zijn geur die van de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten. Zij zullen koren kunnen verbouwen. Zij zullen bloeien als de wingerd en vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm? Ik ben het die hem verhoort en die naar hem omziet. Ik ben als een altijd groene cypres. Aan mij zijn uw vruchten te danken. Slotzin. Wie heeft zoveel inzicht dat hij dit beseft? Wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, de wegen van de Heer zijn recht. De rechtschapenen bewandelen die. Maar rebellen komen er ten val. Psalm 109. Arm en hulpbehoevend ben ik. Voor de leider, op naam van David, een zangstuk. God die ik bezing, ach, blijf niet zwijgen. Zij zetten een mond op vol laagheid en list, met een tong vol laster en leugens. Zij sluiten mij in met woorden van haat. Zij vallen mij aan, zonder reden. Aanklacht op aanklacht, hoezeer ik ook bid. Dat is het loon voor mijn vriendschap. Goed met kwaad vergelden zij mij. Ze vergelden mijn vriendschap met haat. Geef zijn verdediging in handen van een schurk. Laat een aanklager rechts van hem staan. Schuldig verklaren, dat moet en dat zal. Zijn beroep op God geldt zelfs als zonde. Zijn leven telt maar weinig dagen. Zijn ambt komt toe aan een ander. Zijn kinderen zullen wezen zijn. Zijn vrouw zal weduwe worden. Zijn kinderen komen uit hun krotten. Als bedelaars zwerven zij rond. De woekeraar legt beslag op zijn rijkdom. Zijn zo moeizaam verworven bezit wordt door vreemden geroofd. Niemand toont nog medelijden met hem of ontferming voor zijn verweesden. Zijn familie wordt tot uitsterven gedoemd. Met een generatie is zijn naam verdwenen. De Heer zal aan de schuld van zijn vader denken, de zonde van zijn moeder niet vergeten. Hun zonde en schuld blijven bestaan bij de Heer. Op aarde zal hun nagedachtenis verdwijnen. Zo'n man denkt aan geen medelijden. Hij jaagt achter armen, hulpbehoevenden aan en zoekt de dood van al die wanhopigen. Hij koestert vervloeking, laat die hem dan treffen. Hij wil niets van zegen weten, laat die dan bij hem vandaan blijven. Laat hij de vloek dragen als een jas, laat die een vocht zijn dat doordringt tot zijn hart, als olie die in zijn gebeente dringt. Laat de vloek de jas zijn die hij draagt, de gordel die hem altijd omsluit. Dat is het loon van de Heer, voor iedereen die mij beschuldigt, voor iedereen die zint op kwaad tegen mij. Maar God, mijn Heer, handel met mij naar uw naam. Uw liefde is groot, red mij. want arm en hulpbehoevend ben ik. Zo diep gewond is mijn hart. Ik verga als een vallende schaduw, een springkaan die wordt afgeschud. Mijn knieën zijn slap van het vasten. Mijn lichaam krijgt geen spiertje vet. Ik ben een voorwerp van spot geworden. Zij kijken naar mij en schudden hun hoofd. Help mij, Heer, mijn God, red mij, zoals uw liefde vraagt. Laat hun zien dat het uw hand is, uw kracht, Heer, die dit heeft gedaan. Zij mogen vloeken, als u maar zegent. Laat hen begaan, wel tot hun eigen schande, maar tot vreugde van uw dienaar. Bedek mijn aanklagers met vernedering, omhul hen met een mantel van schande. Dan zegt mijn mond voortaan dank aan de Heer. Ik zing zijn lof, zodat ieder het hoort. Ja, hij staat aan de zijde van de armen, om hem van zijn rechters te redden. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 177 en wij hebben zo net het tweede boek Koningen hoofdstuk 9, Hosea hoofdstukken 11 tot en met 14 en Psalm 109 gelezen. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Ephrem de Syriër. Achab werd in de strijd getroffen en viel. En na zijn val kwamen zijn dienaren om over hem te rouwen en te wenen, en zij legden hem met eer in het graf van de koningen. Maar met Isabel gebeurde niet hetzelfde. Nadat de hovelingen haar op de grond hadden geworpen en haar beenderen bij de val waren gebroken, vertrapten paarden haar en honden verscheurden haar lichaam. De reden voor dit verschil is dat Achab, hoewel hij vele misdaden beging, nu en dan berouw toonde. Isabel daarentegen schond niet alleen het recht en wekte woede op door haar gruwelijk gedrag, maar dreef ook haar man tot misdaad en spoorde hem aan om ongerechtigheid te begaan. En later toonde zij geen berouw, noch in tijden van voorspoed, noch in tijden van tegenspoed. En zij week niet af van haar weg van verdorvenheid. Zelfs op het moment van haar veroordeling tot de dood raasde zij als een waanzinnige. Daarom waren er vele redenen waarom het oordeel over haar bijzonder streng moest zijn. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 177. Morgen op dag 178 lezen wij het tweede boek Koningen hoofdstuk 10, Amos hoofdstukken 1 tot en met 3, en Psalm 110. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars, en tot morgen voor dag 178.